Dit is podcast 14 van de podcast nummer 14. En bij deze heb ik weer iemand voor me zitten en die gaat zichzelf even aan mij voorstellen.
Ja, ik ben Harry Schoenmaker. Ik ben beeldend kunstenaar en voorheen docent op het Etty Hillesum Lyceum, op de Keurkamp en op de Boerhaven. En ik maak nu fulltime kunst.
En hoe deed je dat voor die tijd?
Toen deed ik het naast mijn docentschap.
Ja.
En toen werd het natuurlijk heel vaak in de restuurtjes van mijn gewone baan. Dus dat was altijd een beetje haasten. Haasten en dat ging dan weer ten koste van je sociale contacten soms. Dus dan moest ik in plaats van dat ik dan kon tekenen of schilderen, ja, of naar mijn atelier kon, ja, moest ik andere verplichtingen soms doen. En dat wrong wel een beetje.
Maar je bent eigenlijk. Maar hoeveel uur werkte je dan? Hoeveel uur stond je dan voor de klas?
De laatste jaren nog 3 dagen.
Ja.
Daarvoor bijna altijd 4 dagen.
4 dagen, ja. En dan de rest van de dagen was je.
Nou ja, dan ben je bezig met je tekenen of je schilderen. Maar soms moeten er ook andere dingen gebeuren natuurlijk. Ja. Als.
Wat je net zei, sociale contacten.
Gras maaien, ook, weet je wel. Boodschappen doen.
Boodschappen doen, dat is heel onbelangrijk.
Ja, nee. Allemaal van die vanzelfsprekende dingen, weet je wel. Waar je gewoon ook. Als een keer iemand, een dichter in Deventer, die Advaita,
ja.
Dermau, ken je misschien. Die zei, je kan wel heel erg druk zijn met Brahma, maar de play moet af en toe ook geschropt worden. En zo is het natuurlijk eigenlijk ook.
Ja. Maar je bent toch niet alleen in die zin, denk ik? Je bent toch samen?
Ja. Nee, maar goed, een gezin neemt natuurlijk wat dat betreft ook wel weer gewoon zijn eigen tijd. Hebben ze daarvoor nodig. Dus.
Maar even over je kunst. Hoe kenmerk jij je eigen, of kun je het ergens onder laten vallen? Hoe zie je dat? Heb je er een naam? Heb je er een ziel?
Ja, nou, weet je, ik denk eigenlijk dat mijn kunst vooral te maken heeft vooral met nieuwsgierigheid, onderzoek. Ik bedenk een probleem of ik zie een probleem en dan kijk ik of ik het kan oplossen. Kijk, mijn werk is ook wel. Er zijn veel mensen die denken van het schiet alle kanten op. Hè? Weet je, ik maak schilderijen, ik maak grafiek, ik maak tekeningen, ik maak kleine dingen, grote dingen. Maar het gaat eigenlijk altijd een beetje over het oplossen van een probleem. Het is eigenlijk. Het schiet me iets te binnen, ik zie iets. En dan op een gegeven moment denk ik van. Zou je het kunnen oplossen? En daar gaat eigenlijk al mijn werk over.
Dus het oplossen van. Je ziet iets, je bedenkt iets. En dan ga je dat omzetten in beelden.
Ja, zoiets. Ja, weet je, ik realiseerde me op een gegeven moment wel dat ik niet zo geïnteresseerd was in mooie plaatjes maken. Of in een mooi stilleven of een landschapje of zoiets. En ik heb veel mensen gezien, ik werk nog regelmatig met een vriend van me samen. Die kan echt heel mooi tekenen. Zijn werk werd ook altijd meer bewonderd dan mijn werk. En terecht, want hij kon echt heel mooi tekenen.
Waarom terecht?
Het is technisch is het heel vaardig. Laat ik zeggen, datgene wat mensen
graag willen zien,
dat kan hij echt heel mooi verbeelden. Hij kan goed aquarelleren, hij kan goed. En op een gegeven moment werkten we veel samen. En we werken nog veel samen. Maar dan zagen mensen mijn werk. En dan vonden ze dat wel mooi. Maar het werk van hem, dat dacht dan, wauw, dit is echt heel erg mooi. Ja. Ik heb thuis ook nog wel een portret van hem hangen, weet je wel. Er komen mensen bij ons binnen en die zeggen van, nou wel, mooi werk, mooi werk. Oh, dat is een mooi portret. Ik zei, ja, dat is dus niet van mij. Dus, maar goed, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, weet je, waarom zou je bij wijze van spreken proberen om net zo te schilderen of net zo te tekenen als in dit geval hij. En toen dacht ik, ja, weet je, ik moet gewoon op mijn eigen manier gaan zoeken. En toen ontdekte ik op een gegeven moment dat ik het veel interessanter vind om bijvoorbeeld met hele minieme middelen te proberen om toch iets monumentaals te maken. En dat hoeft niet per se iets groots te zijn. Het kan ook in een klein formaat. Maar wel dat het een uitdaging is om met beperkte middelen iets interessants te maken. Nou ja, en zo langzamerhand gaat daar eigenlijk mijn werk over.
Ja, want ik ben bij je in je atelier geweest. En toen zei je ook van, ik ben eigenlijk begin ik heel klein. Ik maak een soort schets. Ik maak het eerst klein en daarna ga ik het kijken of ik het uit kan voeren in het groot. Je hebt een paar hele grote werk heb je hangen die echt fenomenaal zijn. Dat vind ik echt geweldig.
Ja, komen overigens binnenkort in de Mimic te hangen.
In de Mimic te hangen?
Ja,
oké. Okay.
6 januari ga ik inrichten en dan
kijk.
Komen er daar komen er 2 te hangen en ja. één waar ik mee bezig ben.
Oké, okay. Okay.
Die in ontwikkeling is, zeg maar.
Maar als we het nou eens even omdraaien. Je hebt die vriend van je, die is aan het aquarelleren. En je maakt je werk op jouw manier. Maar hoe kijkt hij naar jouw werk?
Ja, hij vindt het gaat altijd over de kunst. Maar hij komt niet op de ideeën, zegt hij, die ik bedacht heb.
Ja.
En dat is wel weer een aspect wat hem, zeg maar, weer interesseert. Of hem triggert.
Want je bent, je doet dan een beetje, je spreekt eigenlijk niet heel erg hoog over je eigen werk dan. Terwijl ik denk van, je maakt echt geweldige dingen. En je hebt dan bij je hebt het dan wel over je vriend, zeg maar, die maakt echt fantastisch.
Ja,
die maakt
ja.
Echt. Maar is dat dan wel zo goed? Want het is uiteindelijk techniek.
Ja, nou ja, weet je, dat is dus wat ik me op een gegeven moment ook realiseerde. Dat ik dacht van, weet je, het is misschien, het is heel vaardig. Maar op een gegeven moment ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd in wat je nog meer kunt doen met beeldende middelen. En uiteindelijk vind ik het dan ook heel interessant om het te doen met een kleurpotlood bijvoorbeeld, of gewoon een potlood. Ik heb ook heel veel gemaakt met verticale lijnen. En dan probeer je met die verticale lijnen om een zo interessant mogelijk beeld te maken. En dat verrast me dus telkens weer. En het een volgt ook telkens uit het ander. Dus in dat opzicht is eigenlijk mijn eigen werk altijd weer de inspiratiebron voor nieuw werk.
Uiteindelijk houdt het nooit op natuurlijk. Hè?
Nee.
Maar het ene eindigt en begint het volgende weer.
Ja. Ja.
Maar ik had met mijn vorige podcast had ik het over Matthijs van Nieuwkerk.
Mm-hmm.
En dat vind ik dan wel een leuk sprongetje. Want ik was bij je. En jij fietste langs een flat en jij zei van, ik zag,
de
wereld
klopt.
Draait door overal op tv's.
Ja, ja.
En dat heb je dat ook in beeldmateriaal omgezet. Allemaal in tv'tjes en dan ook inderdaad die lijnen zie je dan allemaal terugkomen.
Ja, ja.
En dat vind ik dan wel, aan de ene kant vind ik wel heel grappig. Want ik had dat er nooit van gemaakt. Als ik tegen zo'n werk aan kijk, dan denk ik van, maar als dan het verhaal erbij komt, dan is dat nog wel heel interessant. Maar dat zijn dus dingen die jij ziet en meemaakt en die jij dan uiteindelijk ook omzet in beelden.
Ja, ja. Ja, het idee is uiteindelijk, zeg maar, de soort vonk waardoor je iets maakt. En op een gegeven moment ben je dan, als ik dat over dat werkstuk, wat onder andere over de wereld draait doorgaat, is het uiteindelijk niet meer zo heel interessant of het dan nog voor iedereen duidelijk is, mm-hmm, dat het over de wereld draait doorgaat, maar dat het in eerste instantie wel gewoon een mooi werkstuk is.
Vind je het verhaal erachter ook belangrijk bij een kunstwerk?
Nou, in eerste instantie misschien niet. In eerste instantie vind ik wel dat het werkstuk op zich interessant moet zijn voor de kijker. Die moet op een of andere manier getriggerd worden door het werkstuk. En naarmate je er dan langer naar kijkt, of je meer over wil weten, of je nieuwsgierig wordt naar het werkstuk, zou je er dan meer achter kunnen zoeken. Het is toch een beetje als... ik denk altijd, het is een beetje net als bij muziek op de radio. Je hebt van die liedjes, die zijn in eerste instantie, vind je die echt prachtig. En als je hem dan 3 keer gehoord hebt, dan denk je, nou ja, weet je, nu heb ik het wel gezien. Maar andersom gebeurt ook. Weet je wel, dat er iets, dat je het op de achtergrond hoort en je hoort iets interessants. En dan hoor je het later nog een keer, dan denk je, oh, dit is helemaal gaaf. Of dit is helemaal bijzonder.
Maar als je dat dan omzet naar jouw werken, zeg maar. Wanneer is het goed? Wanneer beklijft het? Of wanneer...
Het is vooral, zeg maar, voor mezelf... zie ik gewoon, als het een poosje in mijn atelier staat... zie ik of het af is. En ik zeg altijd, als er iets is wat me nog stoort, dan grijp ik in. Maar als het een week er staat, of 2 weken, en ik denk, het is eigenlijk... Ik zie niet meer wat er nog aan mankeert, dan is het klaar. En het kan zijn na een kleine ingreep, maar het kan ook zijn dat ik helemaal... Ik heb nu een schilderij in mijn atelier staan. Die al tamelijk oud is. Nou ja, niet oud, maar wel al een paar weken oud is. En ik dacht dat hij goed was. Maar ik weet nu al dat ik hem over ga schilderen. Dat wil zeggen dat ik een onderdeel gewoon helemaal weg ga schilderen. Omdat het me toch stoort.
En dat is natuurlijk wel een ding. Want dan begin je eigenlijk weer het hele proces opnieuw.
Ja, maar uiteindelijk is natuurlijk het maken is eigenlijk ook het ding.
Ja.
Dat is het. Dat is eigenlijk gewoon waarom ik het doe. En niet omdat ik per se iets af wil maken. Of dat ik iets wil... of dat ik een product wil maken. Ik ga ook nooit naar mijn atelier om te denken van... ik ga vandaag eens een mooi stilleven schilderen. Of een mooi landschap of een interieur. Dat vind ik niet zo interessant.
Even kijken, neem je dat dan ook mee naar je... ik zit er een beetje te denken van... hoe doe je dat dan in combinatie met je leerlingen? Geef je dat ook door aan je leerlingen?
Ja, overigens, ik werk nu niet meer op school.
Nee, dat had ik begrepen.
Ja. Ik hoop wel... Ja, dat was wel altijd waarom ik het leuk vond... om met die kinderen daarmee bezig te zijn. Want, mijn kunst maak ik ook omdat het, omdat het mijn creatieve geest stimuleert.
Mm-hmm.
En ik denk dat als je het hebt over, mijn kunst heeft ook vooral te maken met het oplossen van een beeldend probleem wat ik ontdek. Dan denk ik, dat is eigenlijk ook wat er natuurlijk totaal in de hele wereld gebeurt. Ik bedoel, je gaat op de fiets, ga je naar de stad. Je hebt een lekker band. En je denkt, oh, en nu dan? En dan moet je dus iets gaan bedenken hoe je op de plek komt of hoe je die band... Nou goed, ik bedoel, dan plak je die band. Ik bedoel, het is maar een simpel voorbeeld. Maar het gaat er natuurlijk om dat je heel vaak een plan hebt. En dat zo zie ik eigenlijk ook wel een beetje mijn werk. Ik heb een plan, ik wil iets proberen op te lossen. En onderweg gebeurt er dus iets waardoor het ineens een heel ander ding wordt. Of ik andere materialen tegenkom, of materialen niet samenwerken. En dan moet je dat oplossen. En dat is eigenlijk die creatieve inbreng,
mm-hmm.
waarvan ik dan ook denk, als ik met leerlingen werkte, als je zelf een betere oplossing hebt, of als je zelf denkt, kan het ook zo? Dan zeg ik, ja, probeer maar. Die creativiteit.
Zo ging je ook met je leerlingen om?
Ja. Okay. Ja. Het mocht wel niet altijd helemaal volgens de beleidsvormen.
Kwam je daar vaak mee in conflict?
Nee. Nee. Ik geloof dat dat ging heel goed. Dat ging heel goed. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk dat als ik zelf ook tijdens zo'n proces met die leerlingen zelf op een ander idee kwam, dat ik dacht, nou, dat gaan we uitproberen. Ik vond ook wel, weet je, als ik zag dat een leerling zichzelf enorm goed ontwikkelde tijdens mijn lessen, dan dacht ik van, ja, weet je, dan ga ik niet ingrijpen. Ik heb hele getalenteerde leerlingen gehad die gewoon binnenkwamen en hun eigen ding, meneer, mag je ook dit? Nou, zei, ja, weet je, pak maar papier, pak maar materiaal. Als je maar wel aan het werk gaat. En die maakte dan echt fantastisch mooie dingen. Ja. Dus,
dat is wel grappig. Maar heb je altijd op één en dezelfde school gezeten? Of heb je ook meerdere schoolles gegeven?
Nee, ik ben begonnen als onderwijzer. Mm-hmm. Op een basisschool.
Oké.
Ja, daar heb ik 25 jaar gewerkt ongeveer. Mm-hmm. En tijdens mijn werk op die basisschool heb ik de Aki gedaan in Enschede 's avonds. Mm-hmm. En de laatste 25 jaar, nee, de laatste 20 jaar ongeveer heb ik dus gewerkt op het Etty Hillesum Lyceum als docent tekenen.
Ja. Grappig dat je eerst gewoon
een
hele switch.
Ja.
Maar er was denk ik ook wel een hele overgang, denk ik. Als je naar de Aki toe gaat, dan kom je in een compleet andere cultuur terecht.
Ja,
andere mensen.
Ja, weet je wat het was? Ik zeg altijd, weet je, iedereen begint eigenlijk met tekenen. Mm-hmm. Een kind een paar waskootjes en de hele muur zit eronder. En ze vinden het nog prachtig ook.
Ja.
Maar de meeste mensen die stoppen op het moment dat ze bij wijze van spreken kritiek van buiten afkrijgen. Dus zeg maar, als een kind een boom blauw tekent en er komt iemand binnen die zegt, nou, dat klopt niet, want een boom is groen. Dan gaat iemand, denk ik, twijfelen aan zijn eigen, aan zijn eigen inbreng. Maar ik ben nooit gestopt. Ik ben altijd maar blijven tekenen. Ik kon het blijkbaar ook wel een beetje beter dan de andere leerlingen. Dus dan krijg je een beetje, je krijgt een beetje belangstelling op een basisschool. Dan zeggen ze, moet je eens kijken wat hij getekend heeft, weet je wel. En op een gegeven moment heb ik na mijn middelbare school wel bewust gekozen voor de PA. Heb ik toen gedaan. Ja. Maar ik bleef toch ook tekenen daarnaast. En dan ga je op een gegeven moment bedenken van, ja, hoe goed is het? En als je wil weten of het echt goed is, dan moet je misschien naar de kunstacademie toe. Dus die heb ik ernaast gedaan. En dat ging eigenlijk ook goed.
Maar dan ben je het eigenlijk op latere leeftijd ben je ingestapt.
Ja. Ik was, denk ik, 35 of zoiets toen ik naar de Aki ging.
Was dat niet ingewikkeld? Dan zit je tussen allemaal jongeren, lijkt mij.
Nee, avondopleiding is wel ook wel voor mensen die al een deel van hun leven achter de rug hebben, zeg maar.
Nee.
Dus
ik kan van mezelf, ik ben ooit een keer naar Kampen gegaan.
Mm-hmm.
Heb ik opgegeven om daar de kunstacademie te doen. Mm-hmm. Uiteindelijk werd ik toegelaten.
Mm-hmm.
Maar ik vond het een bijzondere onprettige sfeer daar toen de tijd. En toen heb ik gezegd van, ik doe dat niet. Ik heb er geen zin in.
Nee.
En dat had ook al te maken van, ja, de gemiddelde leeftijd was volgens mij 17.
Mm-hmm.
Ging zijn en ik was al 19 of 20 jaar. Mm-hmm. En ik keek al een beetje anders tegen dat hele lesgeven aan.
Ja.
En ik vond eigenlijk dat ze het lesgeven ging niet om wat ze maakten, maar hoe je geestelijke toestand was. Want ze konden zien uit de manier van tekenen,
mm-hmm,
hoe jij in elkaar zat.
Oké.
En daar werd je op. Dat werd op ingegaan.
Ja.
Daar was ik niet echt van gecharmeerd.
Nee,
ik denk, weet je wel, ik denk, als het moet gebeuren, dan moet het maar gebeuren. En dan heb ik dat zelf in de hand. En dus ik heb het uiteindelijk ben ik wel bij een andere manier ben ik doorgegroeid.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat vond ik wel heel ingewikkeld op zo'n academie. Want maar heb je daar ook last van gehad? Of heb je dat?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat de Aki in die tijd, en misschien nog wel, ik weet het nu niet meer, maar in die tijd wel, als je zelf een goed plan had, bij wijze van spreken, ja, of je had een idee, dan stimuleerden ze dat in alle opzichten. Dus je kon wel. En misschien is dat dan ook wel het voordeel dat ik wat ouder was toen ik naar de Aki toe ging. Dat ik dacht van, weet je, ik wil het zus doen of ik wil het zo doen. En daar was dan alle ruimte voor. Dus ik heb in eerste instantie ben ik begonnen met grafische vormgeving. Omdat ik dacht, ja, weet je, als ik het onderwijs uitstap, dan kan ik wellicht via grafische vormgeving kan ik toch mijn boterham gaan verdienen. Ja. Maar gelukkig was er op een gegeven moment een gat in mijn programma. En toen ben ik één avond vrij gaan schilderen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk gewoon wat ik wil. En het onderwijs paste mij wel. Daar ben ik niet echt heel erg overspannen van. Dus toen ben ik gaan schilderen. En toen dacht ik, nou, weet je, ik moet gewoon gaan schilderen. En toen ben ik dus afgestudeerd op grafische vormgeving en op vrij schilderen.
Okay.
En ik had natuurlijk mijn onderwijsbevoegdheid al. Dus toen ik op een gegeven moment klaar was met basisschool, toen dacht ik van, nou, wie weet kan ik een baan krijgen op de middelbare school.
Ja.
En dat ging gelukkig ook.
Maar je hebt dus uiteindelijk heb je altijd wel gekozen, zeg maar, voor een basisinkomen.
Ja. Ja.
Niet echt volledig voor het kunstenaarschap.
Nee. Want ik was natuurlijk, zeg maar, toen ik 21 was, was ik klaar met de PA. Ja, weet je, dan heb je een levensfase, dan heb je op een gegeven moment krijg je een gezin en je koopt een huis. En je, ja. En ik heb veel gesport vroeger ook. Weet je, ik zat een beetje aan die kant van de lijn, zeg maar. En dan, maar goed, ondertussen bleef ik wel tekenen. Maar dan ga je een beetje die kant op. En ja, dan is het inkomen is ook wel prettig.
Ja.
Achteraf denk ik van, ja, weet je, misschien had ik eerst eerder naar de kunstacademie moeten gaan. Van de andere kant realiseerde ik me wel dat, omdat ik een vast inkomen had, dat ik me niet druk hoefde te maken over of ik werk ging verkopen. Ja, ja. Dus dat is.
Had dat invloed gehad?
Dat weet ik niet.
Ja, dat kun je ook natuurlijk.
Nee, dat kan je niet zeggen. Ja. Nee, weet je, ik denk dat het belangrijk is, tenminste zo heb ik het wel ervaren, dat je op het moment dat je bepaalde beslissingen neemt, dat je dat doet op het moment dat je die beslissing moet nemen, op goede gronden, goede argumenten. En als het dan, als je denkt, nou, weet je, ik heb toen daarvoor gekozen om dat.
Ja.
Dan is het blijkbaar goed geweest. En dan kan je achteraf zeggen, ja, misschien had ik het anders moeten doen. Maar ja, weet je, dat weet je gewoon niet. Nee.
En hoe kijk jij tegen andermans werk aan?
Nou, ja.
Nou, laten we het hebben over de Cannamel Club.
Ja.
Volgens mij heb je een clubje bij elkaar. Dan ga je gezellig met z'n allen, ga je allerlei kunstenaars, musea en dat soort zaken. En dan ben ik wel benieuwd eigenlijk van, ja, dan praat ik voor mijn neus natuurlijk. Ja.
Ja, ja.
Maar jullie kijken dan naar andere kunstwerken.
Ja.
Maar hoe ga je daar dan? Hoe ga je door een museum Moor heen of zo? Hoe doe je?
Nou, wat leuk is, ja, we gaan met z'n drieën gaan we eens in de 6 weken of zo, ergens een dag ja, naar een museum toe. En dan daar waar we vermoeden dat er iets interessants is. En dan lopen we daar rond, alle drie een beetje
verdwaasd.
Alle drie een beetje verdwaasd, ja. En dan hebben we tussen de middag, we houden alle drie van karnemelk en van twee kroketten op bruin brood. En dan hebben we over wat we gezien hebben.
Ja.
En ja, de ene keer valt het een beetje tegen, de andere keer valt het mee. De laatste keer zijn we naar Amersfoort geweest. Was ja, een grote tentoonstelling in de kade over notabene bakstenen. Was echt intrigerend. Heel
over
fantastisch.
Bakstenen?
Ja, bakstenen. Ja, het was echt, je kan je niet voorstellen. Maar het was oude tekeningen van gebouwen die uit baksteen opgebouwd zijn. Maar ook installaties met bakstenen en bouwwerken. En grote Per Kirkeby, een Deense kunstenaar.
Mm-hmm.
Die, ja, geloof ik, ja, het is een Deen. Die bouwt ook een soort follies. Het zijn van die nutteloze,
bouwwerken.
Ja. Maar wel mooi strak en ook van baksteen. Nou, daar waren tekeningen en ook installaties van hem. Dus hele mooie video's over mensen die met bakstenen door gebouwen heen gooiden en zo. Intrigerend.
Gooiden?
Ja, ze gooiden met die... het was volgens mij een soort performance in... Mm-hmm. Ik dacht een museum ergens in Zuid-Amerika. Ik geloof Buenos Aires. En zag je dus door allerlei... in allerlei ruimtes stonden soort bouwvakkers. In prachtige blauwe overalls en grote helmen op. En die gooiden dus van de ene ruimte naar de andere ruimte, gooiden ze bakstenen. En die stapelden ze dan weer op en iemand anders pakte die bakstenen er weer af. En die gooiden weer ergens anders naartoe. Er werd een enorme puinhoop. Maar je zag gewoon ontzettend plezier in hoe je met zoiets simpels als een baksteen een geweldige voorstelling kan maken.
Dat leek jij ook wel wat.
Ja, lijkt mij enorm leuk. Ja, fantastisch, fantastisch. Ja, ik ben ook... Ik maak ook het liefst werk met eigenlijk... ik zal niet zeggen nutteloos materiaal... maar ik vind het ontzettend leuk om heel druk te zijn met eigenlijk iets... Nou, ik zeg meestal wel... Ik vind het heel leuk om druk te zijn met niks.
Mm-hmm.
Dus ik kan heel erg... Ik heb nu thuis moesten we hout opruimen. En dat heb ik in stukken gezaagd... en in een mooi patroon tegen de dijk aangelegd. En dan ben ik dan de hele dag buiten bezig en dan ben ik aan het zagen. En dan leg ik zo van die stokjes leg ik zo naast elkaar.
En dat is een heel object op zich.
Ja, dat heet een beetje dijkbedekking.
Dijkbedekking.
Ja.
Heb je dat nu ook vastgelegd dan?
Ja, elke maandag maak ik een foto
van
de dijk. En dan gaat het zich ontwikkelen. En nou ja, nu ligt er rijp op.
Ja.
En straks eventueel wat sneeuw. En dan straks... komt de natuur er weer doorheen. Want,
maar dat laat je gewoon liggen. Dat is niet, hout om in de kachel te stoken, zeg maar.
Nee, het is afval van een huisje wat ik afgebroken had.
Oh, op die manier.
Ja, en in plaats van dat ik het gewoon ergens op een stapel in de tuin gooi...
Ja.
Zaag ik het dan in stukken.
Daar heb je op zich al een heel object van.
Ja, geweldig. Ja, ik ben heel druk mee.
Dat begrijp ik, ja. Ja. Maar dat is dus hetgene wat jij... Het zijn eigenlijk allemaal op zichzelf staande projecten waar je dan mee bezig bent.
Nee. Het is allemaal... Ja, weet je, ik beschouw het een beetje als een soort hoofdstukken in mijn verhaal. Ik maak dus met niks of weinig... Vind ik het leuk om uiteindelijk iets te maken waarvan ik denk... Oh, wauw, dat het kan. Weet je, je had het net over... ik begin met kleine stukken. Ik heb in de laatste 3 jaar of 4 jaar... heb ik heel veel collages gemaakt. Uit de krant. Ja. De krant die lag gewoon op mijn keukentafel. Toen zag ik op een gegeven moment... dezelfde kleuren in de katern van cultuur... en de katern van de actualiteit. En toen legde ik die over elkaar. Toen dacht ik, wauw, dit is een mooi beeld. Ik denk, weet je, dat ga ik elke dag doen. Of eens in de zoveel tijd als ik weer... Ik was wel echt bewust op zoek. Ik dacht, van deze krant moet hier een collage van komen. Nou, ik heb er inmiddels geloof ik 55 of zoiets. En zo is het dus met die grote tekeningen gekomen. Toen had ik een kleine collage en ik dacht, nou weet je, hoe mooi zou dat zijn? En dat is het voordeel als je een groot atelier hebt. Hoe mooi zou dat zijn als je deze collage gewoon 1:1 vergroot, maar dan op 2,5 bij 1,5 meter?
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, maar dat moet niet, want ik ben dus eigenlijk niet zo geïnteresseerd in techniek. Van de andere kant denk ik van, ja, ik wil wel gewoon lekker tekenen. Dus toen dacht ik, maar dan ga ik het doen met, omdat het een tekening is, ga ik het doen met kleurpotlood. Dus ik heb nu tekeningen gemaakt, onder andere die dus ook in de Mimic komen hangen, ja. Met in eerste instantie alleen maar met kleurpotlood. Dus dan sta je echt een hele middag, sta je zo op een paar vierkante decimeters, sta je gewoon te krassen. En dan merk je gewoon dat je ondertussen als je daarmee bezig bent en je neemt afstand, dat je denkt het is niet goed, dan laat je die collage een beetje los. En dan ga je toch weer, zeg maar, ook van dat grote ding een compositie maken die als beeld geïnspireerd is op die collage, maar toch een heel nieuw beeld wordt.
Het verandert terwijl je bezig bent?
Ja.
Het verandert terwijl je aan het inkleuren...
Ja, ik had bijvoorbeeld een van die tekeningen die in de Mimic komt hangen, is qua formaat, qua lengte, breedte, is eigenlijk veel groter dan de verhouding van de collage. Dus ik moest er wat tussenin verzinnen.
Mm-hmm.
En dat is dus wat ik dan bedoel. Dan komt dus je creativiteit komt om de hoek. Dan denk ik, ja, weet je, ik heb een probleem. Hoe los ik dit op? Dus dan ga ik nieuwe elementen toevoegen. En dan wordt dus die tekening wordt ook anders.
Maar het moet uiteindelijk wel een dusdanig beeld worden wat voor jou interessant genoeg blijft. En dat is dan wel inderdaad de uitdaging. Want dat lukt over het algemeen wel.
Ja, nee, het is zelfs zo dat op een gegeven moment, ook bij zo'n grote tekening, had ik op een gegeven moment een aantal grijze vlakken. Maar die waren in het beeld eigenlijk te onrustig. Dus ik kan me nog herinneren dat ik echt wegliep en dat ik dacht van, nou weet je, dit is niet helemaal goed. En het was met houtskool gedaan. Dus dan ben ik snel, toen ik wegging, nog even vlug met mijn hand er overheen gegaan. En toen ben ik naar huis gegaan. Kwam ik de volgende dag terug. Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk goed. Dit past perfect.
Het moet rijpen.
Ja, het moet rijpen. Ja, je moet het klaar kijken eigenlijk op een gegeven moment. Ja, ja, ja.
Ja, ik vind het altijd wel. Ja, het is ik vind het soms ook wel ingewikkeld hoor. Wanneer is een beeld goed? Wanneer is het af? Eigenlijk is het beeld nooit af, want dat hebben we ook al over gehad. Want dan begin je met de volgende.
Ja, precies. Ja, ja.
Dus
ja.
Je zit altijd continu bezig in een soort proces naar een volgend beeld.
Ja. Ja, wat ik wel eens doe, is als ik twijfel over een werkstuk, dat ik er nog één maak. En die wordt dan sowieso anders. Ja. Maar dan heb je de vrijheid om je ideeën daarin te verwerken. Mm-hmm. Omdat je weet dat je toch al een redelijk goede achter de hand hebt. En uiteindelijk wordt vaak die nieuwe dan beter.
Nee.
Nou ja, en dan kan je die andere... Kan je weer een collage van maken of zoiets.
En zo kunnen we nog uren doorpraten, volgens mij.
Ja,
dat is wel grappig.
Ja.
Maar
ja.
De podcast is over zijn 30 minuten heen.
Ah,
we zijn er al overheen.
Okay.
Dus ik wil er eigenlijk een eind aan maken.
Ja.
En daarbij geef ik ook meteen aan dat dit ook de laatste was van dit jaar. En volgend jaar begin ik met seizoen 2... En dan wil ik eigenlijk wat andere dingen er ook nog in gaan doen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het volgend jaar wordt. Ja. Maar voor nu, heel erg bedankt Harry.
Ja, dank
je wel. En hopelijk zien we elkaar wat vaker.
Vast.
En misschien ook nog voor de podcast. Maar wanneer was het in Mimic?
6 januari ga ik inrichten en dan hangt het er tot 8 maart, dacht ik.
Kijk, dat is even belangrijk om nog even mee te geven.
En er is er één bij, daar werk ik dus... Misschien daar ook wel aan.
Dus tijdens dat het daar hangt, ga je er nog mee bezig?
Dat hoop ik, ja.
Nou, dat is helemaal geweldig.
Okay.
Goed, top. Goed zo. Dankjewel.
Ja, dankjewel.